Naar Psalm 107 gaan wij weer. Psalm 107, waarvan wij het eerste gedeelte vorige keer besproken hebben. Nou ja, tot en met het eerste couplet. Ik hoop dat u zich dat nog herinnert. Want de psalm is althans aanvankelijk ingedeeld in 4 verschillende coupletten. Die dan lopen ongeveer tot en met vers 32. Want daar komt het op neer. En het zijn coupletten die alle 4 overgaan in een refrein. Dit wil zeggen een gelijkluidend refrein. Dat is een pleonasme, maar vooruit maar weer. Want dat is de herhaling steeds van dezelfde tekst. Na een uiteenzetting in een vers, in een couplet. Stanza roepen, heet het eigenlijk als het klassiek moet. Daarna komt het terecht in een gedeelte dat zich steeds herhaalt. Een reprise, dan wel een refrein. Een koor roepen wij ook wel. Ik weet niet waar we dat Nederlandse woord in de Johannes de Heerbundel aan te danken hadden. Waarschijnlijk uit het Engelse. Dan noemen ze dat een chorus. Ja. Dan heb je de solozang van een couplet. En dan valt in het refrein de hele menigte bij met Heidewitska. Maar dat heb ik u vorige keer al uitgelegd. Dat zullen we nou maar niet herhalen. Maar het waren 4 coupletten. Het eerste dat liep van vers 4 tot en met vers 9. Daar komt het op neer. En elke keer eindigt dat dan in dezelfde verse, dezelfde uitspraken. Namelijk van, zoals in vers 6. Doch roepende tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij hen gered uit hun angsten. En dat is wat zich steeds herhaalt, namelijk ook in vers 13. Roepende tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden, verloste hij hen uit hun angsten en voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods. En hij brak hun banden. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. En dat is hier dus al de tweede keer dat we dat lezen. Ik meen dat we daar gebleven waren trouwens. Dus we hadden al 2 coupletten gedaan. Zo was dat.
Nee.
1?
Nee. Tot en met vers 9.
Tot en met vers 9, oké. Dat was het eerste couplet dan. Waarin het couplet ging over de dwalenden, de zwervers vanaf vers 4. Degene die in de woestijn dwaalden in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden. Je herkent daar natuurlijk Israël in de dagen van de doortocht door de woestijn van 40 jaar. Het neemt niet weg dat je in die... Ik denk in die volgende coupletten niet zomaar een deel van de historie van Israël herkent. Dus het is ook niet verplicht om dat hier te doen. Het is de algemene beschrijving van het leven van de mens die op zoek is, die zijn weg niet weet, die niet weet waar hij vandaan komt en gewoonlijk al helemaal niet waar hij dus naartoe wil vervolgens. Want dat zijn zo de vragen des levens, broeder, hè? U weet wel, waar moet het naartoe? Dat zijn zo van die intelligente vragen waar we nog steeds... Nou, wij wel, maar de wereld in ieder geval geen antwoord op heeft. Bovendien, men kan daar toch geen invloed op uitoefenen... ook al probeert men dat uiteraard wel. Ik heb altijd de indruk, hoe meer de mensen zich mee bemoeit... met waar het naartoe moet, hoe groter de chaos het wordt. En dus gaat het onvermijdelijk altijd naar de Filistijnen. Ja, ik weet het ook niet, maar... Dat lijkt mij zo te zijn. Ik zeg dan maar, voor zover de geschiedenis ons iets leert, is het dat. Er is altijd een periode van opbouw en dat gaat maar zo door... en daarna stort het zaakje in elkaar... En ik acht de torenbouw van Babel daar ook wel een aardig voorbeeld van eigenlijk. Behalve dan dat die vernietigd werd door de Heer zelf. En al die andere keren gaat het gewoon door de mens zelf. Men bouwt te hoog. Men grijpt te hoog. Gaat vanzelf fout. En wat men dan roept, is altijd, er moet nodig weer een oorlog komen. En sommige mensen zien dat ook en beginnen daar dus gewoon aan. Zo doet men dat. Dat was Hitler bijvoorbeeld, hè. Het is bijna weer mei, dus dan kun je het er weer over hebben. Of juist niet, dat weet ik nooit helemaal precies. Maar Duitsland ging volkomen ten onder in die dagen. En wat ga je dan doen? Dan ga je bij de buren op rooftocht. Zo werkt het. Niet te hard zeggen, anders horen de Russen dat, hè. En de Grieken. Nou ja, toch wel. Vanaf vers 10 krijgen we het volgende couplet. Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden. En dat couplet gaat dus over de wederspannigen. Zij waren wederspannig, zij spanden samen. U weet, spannen is krachten ontwikkelen. En wel tegen de onderwijzingen, de woorden Gods. Niet noodzakelijk, maar tegen de 10 geboden, dat weet u, hè. Maar tegen alles wat God geboden heeft, aangeboden heeft, onderwezen heeft. Men wil er niet naar horen. Kortom, men heeft de raad des Allerhoogsten onwaardiglijk verworpen. Want het is toch tamelijk onwaardig, als ik het... Nou, ik zeg het na, dus dat mag ik dus gewoon doen. Het is tamelijk ontwaardig dat als je de aanbevelingen die van hoger hand komen, dat je die gewoon naast je neerlegt en er wordt anders tegenovergesteld. Ik weet wel dat het tamelijk gebruikelijk is in onze tegenwoordige samenleving, maar niettemin, het is onwaardiglijk. En zeker tegenover God, laten we het daar maar bij houden dan. En, want het resultaat daarvan is dat als men de raad des Allerhoogsten verwerpt, dan is het resultaat daarvan dat men in duisternis en in schaduw des doods zit. Het resultaat van het een en ander wordt hier aan het begin van het couplet, om zo te zeggen, reeds naar voren gebracht. Dat is vers 10. En dat laat zich eenvoudig verklaren. De raad Gods betreft uiteraard het woord Gods. Dat wat God openbaart, al wat openbaar maakt, is licht. Het woord Gods is licht. En het is ook levend, volgens Johannes 1, de eerste verse. Als men dus het woord Gods verwerpt, de raad Gods, de geboden des Heeren, of hoe ze maar heten, dan verwerpt men het licht. Dan hou je dus duisternis over. En impliciet, je verwerpt dan het leven, dan hou je de dood over. En dat is de algemene situatie nou eenmaal van de mensheid. En het demonstreert zich, dat wil zeggen het is gedemonstreerd geworden, in de geschiedenis van Israël. Mocht de geschiedenis in het algemeen ons niks leren, wij zouden in ieder geval wat leren van de geschiedenis van Israël. Dat is een van de functies, zeg het nog maar eens een keertje, dat is een van de functies van Israël als uitverkoren volk. Mocht u vragen, wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis, dan is het antwoord vele en op alle manieren. Maar een van die dingen is dat God de gang van zaken in de mensheid in het algemeen aanschouwelijk voorstelt in de gang van zaken in Israël. Israël wordt er met kop en schouders bovenuit getild. Dat moet als een eer beschouwd worden voor het volk als zodanig. Maar aan de andere kant, in dat volk en in hun geschiedenis wordt geïllustreerd hoe het ervoor staat met de mens en hoe God daar tegenover handelt. Vandaar dat in het algemeen gezegd wordt, en niet alleen maar in verband met de uittocht uit Egypte, wordt in het algemeen gezegd, deze dingen alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden. Dat is 1 Korinthe 10, waar het staat. Ze zijn beschreven tot lering van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dus wij zouden daarvan leren. En dit is wat je uit de geschiedenis van Israël leert. Zij hadden het woord gehad, ze hadden geen excuus, op geen enkele wijze. De Heer heeft tot hen gesproken, heeft zijn profeten gezonden, heeft tot Israël gesproken, vroeg op zijn, de staat er dan bij gelegenheid. Want het wordt uitgebreid vermeld altijd. Maar ze waren altijd wederspannig, zoals Stefanus het later in Handelingen samenvat. Nou ja, dan blijf je in duisternis achter. En daarmee in de macht van de dood. Want en die duisternis, dat is een klein wereldje. Het heet ook in het Nederlands ook gewoon gevangen zijn, hè? Men zit gevangen in de duisternis. Licht wordt geacht bevrijdend te zijn. Licht geeft ruimte, althans waarneembare ruimte. En duisternis neemt die ruimte weg. Dus duisternis en, claustrofobie liggen toch heel dicht bij elkaar, hoor. Zijn in principe dezelfde dingen. En als licht opgaat, wordt men in de ruimte gesteld. Dat is een mooie uitdrukking in de Bijbel voor de nieuwtestamentische omstandigheden. Hij stelt ons in de ruimte. De beroemde term Rehoboot, populaire naam voor christelijke gebouwen, heeft die betekenis in zich. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Ruimten betekent het eigenlijk, zelfs het meervoud. Ruimten. Populair vertaald met de Heer heeft ons ruimte gemaakt. U weet wel, het was die profetenschool of wat het maar was. En toen kwamen ze bij Elisa, geloof ik wel. Gooi ze altijd door elkaar, bij Elisa. En toen zeiden ze, de plaats is ons hier te nauw, te eng. Alleen, zullen we niet wat groters neerzetten, wat groters bouwen? Ze hadden ruimte nodig. Voor het zover was, gebeurde er nogal wat, maar toen maar weer. Maar het is wel gebeurd. Maar het is een uitbeelding van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En dat heet, tot in Petrus aan toe, heet dat, het is de overgang uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waarbij dan toegevoegd moet worden dat duisternis toch in de eerste plaats betekent, overdrachtelijk althans, onwetendheid. Om de eenvoudige reden dat je in de duisternis niks kunt waarnemen. De dingen zijn er misschien wel, maar je kunt ze niet zien. Je hebt er licht bij nodig. En dat licht wordt gegeven, inderdaad, door het woord van God. En daarmee, maar dat is impliciet, door de geest van God, die het woord van God nou eenmaal geacht wordt voortgebracht te hebben. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Maar de onwetendheid van de mens komt gewoon omdat men niet verstandelijk, oh, staat in het laatste vers, dat men niet verstandelijk let op de, nou ja, op de goede tierenheden des Heren, heet het in dit geval. En zo is het maar, hè. Kortom, zij zijn wederspannig geweest, vers 11. En daarom zijn zij in duisternis en dus in schaduw, wat nog steeds duisternis is, schaduw des doods, gebonden met verdrukking en ijzer. Dat betekent gewoon ijzeren verdrukking. Verdrukking en ijzer. Het is een mooi oud-testamentisch voorbeeld van een hendiadis. Verdrukking en ijzer. Twee zelfstandige naamwoorden waarbij het tweede zelfstandige naamwoord de functie krijgt van een sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Wilt u dat herhalen? Kort en goed, zo'n uitdrukking, verdrukking en ijzer betekent een ijzeren verdrukking. Je bent die. En ijzer, de Bijbel verklaart het begrip ijzer, het is sterk. Het vermaalt en verbreekt alles. Bedankt aan Daniel 2 voor dit soort verklaring. En die verdrukking vermaalt dus en verbreekt dus. Men overleeft dat niet. Als men het woord van God afwijst, komt men hierin terecht. Duisternis, dood, lijden, enzovoorts. Meer is er niet. En het is alleen maar omdat zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden. Ik kan me zo voorstellen dat een of andere predikant hier een preek over maakt. Ik kan dat helemaal niet. Maar, en ons dan voorbeelden voorhoudt van mensen die dan toch op zoek waren, die wisten dat ze niet wisten, zal ik maar zeggen, die op zoek gingen en die alleen maar van kwaad tot erger kwamen, steeds neerslachtiger en er eindelijk aan zwaarmoedigheid eraan onderdoor gingen. Maar het was alleen omdat ze niet wilden horen naar het woord van God. Onder het motto, we zoeken het zelf wel uit. De reden, ons verstand moet ons toch wel bij de waarheid brengen. Nou, dat gebeurt dus echt niet, integendeel. En ik ken er, ik zou ook wel een stelletje namen kunnen noemen, geschiedenissen van mensen die zo geleefd hebben. Weliswaar op zoek, betrekkelijk eerlijk op zoek, maar heel uitdrukkelijk met de Bijbel dicht. Nou, dan kom je nergens, dan kun je maar beter helemaal niet op zoek gaan. Dan ben je beter af dan dat je constant bezig bent die Bijbel dicht te houden, want dat ben je dan aan het doen dus, hè. Gewoon het antwoord niet willen weten. Maar ja, hoogmoed is dat. Dat is krachten ontwikkelen om het woord van God tegen te spreken. Dat is wat wederspannigheid is. Het is niet maar onwil, het is met opzet proberen dat licht tegen te houden. En in de geschiedenis van Israël is de, nou ja, daar vinden we dat als een van de kenmerken, om zo te zeggen, eigenlijk ook. Maar het is kenmerkend voor de wereld in het algemeen. Ze hebben onwaardiglijk het woord Gods verworpen. Van ons wordt verwacht dat wij die het woord Gods aanvaarden, vervolgens waardiglijk wandelen. Waardiglijk Goden, waardiglijk het evangelie, waardiglijk de Here. En inderdaad waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Ja. Vers 12, waarom hij hun het hart door zwarigheid vernederd heeft. Zij zijn gestruikeld en er was geen helper. Want dit is ook wat gebeurt, hè. Of we daar de vinger bij kunnen leggen, nou, misschien. Wij kennen, die is legendarisch, nou niet legendarisch, maar die is bekend. Dat is het voorbeeld van Farao, die dan de gelegenheid kreeg om te doen wat de Heer vroeg. Waarvan wij dan enige malen, ik ben altijd de tel kwijt, waarvan wij dan enige malen lezen dat er staat en hij verhardde zijn hart. En daarna staat er, en de Heere verhardde zijn hart. En het is, populair, deze gedachtegang, omdat hij goed bruikbaar is ter onderbouwing van de leer van uitverkiezing. Zo, want hij had geen kans meer. Ik moet u zeggen dat we in de Bijbel nog wel vaker lezen over dat de Heer op een of andere wijze een mens verhardt. Maar de Bijbel zegt, mijn zin is ook, hoe hij dat doet. Namelijk door de mens steeds opnieuw met hetzelfde te confronteren. En een veel kwetsbaarder onderwerp is dus het verhaal over het Joodse volk. Namelijk, is het verhard geworden? Ja, zegt de Bijbel. En dat was ook de bedoeling. Kun je op meerdere plaatsen lezen. En daarna trekt men de conclusie. Tot in onze dagen wordt die conclusie getrokken. Daarom moet je ze ook niet het evangelie vertellen. Want ze kunnen toch niet tot geloof komen. Hoe dom kun je zijn? En dit keer gebruik ik het woord naïef niet. Want ik vind het gewoon dom. Sorry. Hoe dom kun je zijn? De Bijbelse geschiedenis, en de onze trouwens ook, kent genoeg voorbeelden van Joden die tot geloof kwamen. Jazeker, niet maar atheïstische Joden of liberale Joden, maar wis en waarachtig orthodoxe Joden. Echt wel. Maar het punt is in de eerste plaats dat het uitspraken zijn wat gaat over die verharding, zijn uitspraken niet over de individuele mens, dus de individuele Jood, maar het is zijn uitspraken over het volk collectief. Dat onderscheid wordt de hele Bijbel doorgemaakt, geldt voor iedereen. God rekent met volkeren en God rekent met individuen. Het zijn twee verschillende dingen, hoewel ze elkaar raken, maar het zijn twee verschillende dingen. En wat betreft de verharding van het Joodse volk of Israël of hoe je het maar noemen moet, dat is een heel eenvoudige. De Heer stuurde Jesaja met een boodschap, Jesaja 6. Daar komt de uitdrukking in hoge mate vandaan, want vanuit Jesaja 6 worden de keer 4, 5 in het Nieuwe Testament geciteerd. Het staat elders ook, maar de citaat is gewoonlijk uit Jesaja. De Heer stuurt Jesaja en zegt, ga heen tot dit volk. Om wat te doen. Maak het hart deze volks vet. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. Kortom, de Heer stuurt Jesaja om het volk te verharden. En wat deed Jesaja? Nou ja, de man is beroemd geworden onder zijn... staat op zijn visitekaartje tegenwoordig. Jesaja, de evangelist onder de profeten. Zo wordt hij genoemd. Kortom, wat heeft hij gedaan? Gewoon het woord van God verkondigen. De vraag is daarmee bereikt wat tot Jesaja gezegd werd? Ga heen om, en geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Het antwoord is ja, dat is daarmee bereikt. Maar hij heeft gewoon het evangelie gepredikt. Maar aangezien men het niet wilde, aangezien men niet wilde horen, heeft dat dus een verhardende werking. Het veroorzaakt eeltvorming, zeg ik dan maar. Hè? Het bouwt afweer op. Zodanig dat men uiteindelijk zo'n boodschap helemaal niet meer hoort. Nou ja, langs zich heen laat gaan en niet eens meer aandacht aan geeft, laat staan, het overdenkt. Men is er ongevoelig voor geworden en dat staat ook in de Bijbel. Dus ongevoelig geworden zijn enzovoorts. Dat is de gang van zaken. En ik denk dat als de Bijbel zegt en God verhardde farao's hart, dat dat niet anders betekent dan dat God weer tot farao liet zeggen, laat mijn volk gaan, u weet wel, let my people go. En dat had hij nou al zo vaak gehoord. En dat was het dan. Zo werkt het in de praktijk. En zo is het met Israël ook gegaan. Ze waren zo gewend aan het woord van God en het optreden van de profeten enzovoorts, dat ze er totaal geen aandacht meer aan schonken. Ze waren dat gewend, maar het betekende niks meer. En men realiseerde zich niet dat juist via dat woord van God zij als volk gezegend zouden worden, want het waren Gods beloften. En in plaats daarvan maakten ze hun eigen plannen en sloten ze verbonden met andere volkeren enzovoorts en trokken zich van het woord van God niks aan. Nou ja, dan kom je dus in duisternis terecht. Zo zit dat. Als je de Bijbel dicht doet en daar niet naar wil horen, dan komt het van kwaad tot erger. Dan kun je maar gewoon oppervlakkig door het leven gaan. Dat lijkt me dan een beter plan dan serieus op zoek te gaan, want je verdwaalt volkomen. Goed. Maar God heeft hun hart door zwarigheid vernederd. Dat is wat gebeurd is. U weet toch hoe dat staat over het Joodse volk en over Judas trouwens. Dan staat er dat ze gestruikeld zijn over de steen des aanstoots. In 1 Petrus 1. Toch? Waartoe zij ook gezet zijn, staat er dan. Was het, dus dan krijg je automatisch de vraag, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Die vraag staat dan weer in Romeinen 11. En daar is het antwoord nee. En toch staat het, was het 1 Petrus 1 of is dat al 1 Petrus 2? Ik zal even kijken. Petrus 2. Dat is specifiek vers 8 dan. Nou ja, vers 7 begint dat natuurlijk. Hè. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. En, dat is allemaal onder verwijzing vervolgens naar Jesaja, namelijk, en steen des aanstoots, Jesaja 8, en rots der ergernis, degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Nou geef ik meteen toe dat die schriftplaats hier niet al te duidelijk is. Maar we hebben natuurlijk nog een paar, laten we zeggen, parallele schriftplaatsen. En daaruit blijkt hoe het werkelijk zit. De bedoeling was niet dat zij ongehoorzaam zouden zijn. Maar de bedoeling was wel dat ze ongehoorzaam zijnde zouden struikelen over de steen. Dat wil zeggen, zouden vallen. Heb u dat nog? Maar ja, waarom zou je over een steen vallen? Nou, het kan je gebeuren als het licht uit is. Toch? Want daar gaat het toch over? Dan hoef je niet zo ver te zoeken. Dat was vers 9, die ik al geciteerd heb. Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar ze zagen die steen helemaal niet. Ze kenden de Heer Jezus niet. Zij verwierpen dus ook die steen. Weet u wel? Die steen die geworden is tot hoofd des hoeks. En vervolgens zijn ze over de steen gestruikeld door ongeloof. Maar niet tot ongeloof waren ze gesteld, maar wel als ongelovigen gesteld om te struikelen over de steen. Om te vallen, namelijk. Het is of het een of het ander, of... Het zou een heiligdom zijn, uit Jesaja 8 vers 7 is het, meen ik. Of een steen des aanstoots, dan wel een rotsteen der struikeling. Voor de beide huizen van Israël staat er. En als dit dan niet een heilig ding is, een heiligdom, een heilig ding voor hen, dan is hij voor hen een steen des aanstoots en een rots der struikeling. En men zou over hem struikelen, vallen en verbroken worden, heet dat bij gelegenheid. Maar het punt is nou eenmaal dat als men naar dat woord niet wil luisteren en het wordt dan toch gepredikt, dan geeft dat die verblinding, die verharding, of zoals het hier in Psalm 107 heet in vers 12, waarom hij hun hart door zwarigheid vernederd heeft, zij zijn gestruikeld. Zie, het leven werd dus steeds moeilijker. En het werd zo zwaar dat ze in elkaar gezakt zijn, dat is het. Feitelijk, hè? Zij zijn gestruikeld. Nou, die term die kennen we uitgebreid. Zeker in verband met het Joodse volk. In verband met onze tegenwoordige bedeling. Maar je zou de term natuurlijk ook met gemak kunnen gebruiken bij al die gelegenheden waarbij het in het Oude Testament misging met zowel de 10 stammen als de 2 stammen. Ze zijn gestruikeld. En er was geen helper. Die is ook aardig, omdat het begrip helper in het Oude Testament wordt toegepast op de Heere als helper. En in het Nieuwe Testament eveneens op de Heer, maar dan is de Heer Jezus Christus dan wel de hoge priester van het Nieuwe Verbond, tot wiens troon der genade wij naderen om geholpen te worden te bekwame tijd. Ja, en een beetje... Christelijk gebouw hebben we net genoemd, heet Rehoboth. En een beetje christelijk vrachtschip, binnenvaartschip. Heette vroeger tenminste altijd Ebenezer. En daarna volgde nummer 1, nummer 2, nummer 3 enzovoort. Want ik ben opgegroeid in een woning waarvan de tuin uitkwam op de Oude Rijn, vlak bij de sluis in Bodegraven. Dus ik heb heel wat schepen voorbij zien komen. En ze heten allemaal Ebenezer nummer zoveel. Nou ja, soms stond er iets anders op, maar Dat is me gewoon bijgebleven. E, ben haar ezer. Waarschijnlijk omdat ik ook niet wist wat het betekende. Maar blijf je dan bij, hè? En dat heet dan de steen, Eben, der hulp. Hoewel men het populair vertaalt met... Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Omdat men ooit zo'n steen oprichtte, weet je wel, onder het motto... Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En we noemden de steen Eben Haezer, de steen der hulp. Dat zijn van die woorden die beklijven, maar ze zijn allemaal nieuwtestamentisch. Dat wil zeggen, ze wijzen op de helper van het nieuwe verband. Hè? Ja, maar er was geen helper. Ze zijn gestruikeld. En dan komt het refrein erachteraan. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste hij hen uit hun angsten en hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods en hij brak hun banden. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Het punt is namelijk dat het refrein dat zich steeds herhaalt natuurlijk, dat spreekt over de uiteindelijke verlossing van Israël en de consequenties daarvan. Namelijk die benauwdheid, die kan je rustig zien in hoge mate als de dag van de benauwdheid van Jacob uiteindelijk. Als een synoniem voor de verdrukking die over de hele wereld, maar primair over Israël zou komen. En die verlossing waarover gesproken wordt, is de uiteindelijke verlossing in de dagen van de komst van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uiteraard. De helper. Moet er ineens aan denken dat de zoon van Aaron, dus de tweede hoge priester in het Oude Testament, die dus een beeld is van het tweede hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dat de man heette Eliezer, dan wel Eleazar, wat volstrekt hetzelfde is. Dat wil zeggen, mijn God is hulp. Dus het woord hulp wordt meteen geassocieerd met de tweede hoge priester en daarmee met het nieuwe verband feitelijk, hè. En zelfs in de naam Lazarus kom je dat dan nog tegen. In het Nieuwe Testament, want dat is een verbastering van het Hebreeuwse Eliezer of Elazar. Ja. En elke Lazarus in de Bijbel is ook een beeld van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Ja. Goed, daarna volgt weer een volgend couplet. Nou ja, nog even vers 15. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid en zijn wonderwerken loven. Dat is wat Israël natuurlijk zou moeten doen. Want Israël zal uiteindelijk als godsvolk doen wat 1 Petrus 2 inderdaad beschrijft. Namelijk de deugden verkondigen van degene die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waarna volgt het couplet over de zotten. Oh, eerst nog vers 16, want hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendelen in stukken gehouden. Ik vind het heel fraai, omdat het illustreert wat ik net zei over die duisternis. Want het begon met die in duisternis en in de schaduw des doods zaten en gebonden met verdrukking en ijzer. Dan denk je, nou, het valt wel mee, duisternis, oké, is mee te leven enzovoort. En ik zei, het is eigenlijk de uitbeelding van gevangenschap, van geen kant op kunnen. En in vers 16, aan het slot van het verhaal, wordt dat dus inderdaad keihard gezegd. Namelijk, hij heeft de koperen deuren gebroken. Men zat kennelijk achter die koperen deuren besloten, opgesloten, ingesloten. En hij heeft de ijzeren grendelen in stukken gehouden. Het idee is dat hij hem bevrijd heeft, dus uit die gevangenschap. Hetgeen geacht wordt onmogelijk te zijn, met koperen deuren en ijzeren grendelen, maar niettemin de Heer doet dat. En dat is wat letterlijk ook beschreven wordt in de profetie, met name in Jesaja. over de gevangenen die uitgeleid zouden worden, in de vrijheid zouden geplaatst worden, in de ruimte dus. En het wordt tot in het Nieuwe Testament geïllustreerd als hier en daar eens een apostel zomaar uit de gevangenis gehaald wordt, weet u nog? Ja, zomaar in de vrijheid geplaatst. Ja, ja, gaat de deur gewoon open, wat het maar is. Dat betekent niet zoveel. Met dank trouwens aan Simpson, die ooit een keer de deuren van de... Het was Gaza, geloof ik, hè? De deur, de poort van Gaza. Op zijn nek nam en... Waar bracht hij ze bij Hebron, geloof ik, helemaal, hè? Dat is nog een uitlopen ook, met die dingen. Nou ja, weg met die poorten. Hoezo gevangenschap? Ja. Maar daar gaat het om. Verlossing uit gevangenschap. En dan vers 17, daar gaat het... We hadden het over de dwalenden en daarna over de wederspannigen. Het volgende couplet gaat over de zotten. Bij nader inzien is dat niet echt wat anders natuurlijk. Uiteindelijk gaat het toch over hetzelfde. Hè? De zotten. Het is tamelijk zot om wederspannig te zijn. En het is ook tamelijk zot om rond te dwalen. Heb u dat dan ook wel eens? Als je dat dan ziet hoe de wereld bezig is met van alles uit te vinden, zijn weg te vinden enzovoort. Een probleemoplossing en dat soort dingen meer. En dat je dan denkt, ja, maar het staat gewoon in de Bijbel wat het probleem is en hoe het opgelost moet worden. Dus ja, als je dat niet wil, oké. Okay. En als het niet kan, nou ja, waar ben je dan mee bezig? Dus doe maar, hè? De zotten worden om de weg hunner overtreding en om hun ongerechtigheden geplaagd. De zotten zijn dus degene die overtreden en die ongerechtigheden doen, blijkbaar. En ze moeten daar zelf de gevolgen van dragen. Wat die gevolgen zo al zijn, ik had u een bloemlezing voor willen houden, maar ik doe het toch maar niet. Want je kunt het woord zot natuurlijk gewoon in je Bijbel opzoeken en kijken wat erover gezegd wordt. Het is redelijk komisch, moet ik u zeggen. De spreuken hebben er nogal wat over te melden. Over de zotten. Prediker ook trouwens. Maar goed. Ja. Maar ze worden erdoor geplaagd. Brengt ellende op hun weg. Hun ziel gruwelde van alle spijzen en zij waren tot aan de poorten des doods gekomen. Dat wil zeggen, ze konden het een en ander niet meer verdragen. Soms denk ik, je zou het ook nog helemaal letterlijk kunnen nemen. Hè? De zotten gruwelen van alle spijzen. Toch? Er wordt ons... Ja, dat kun je mooi op het tegeltje hangen, bij gelegenheid, ja. Wij worden toch altijd vermaand dat we dit niet mogen eten, dat niet mogen eten. Dit is slecht voor je zus en dat is slecht voor je zo. En hier moet je uit de buurt blijven, daar mag je je niet mee bemoeien. En dat soort dingen meer. Het is een tamelijk christelijke bezigheid, heb ik gemerkt, om zich met dat soort dingen bezig te houden. Bovendien is het ook erg religieus, want religieuzen, iemand die religieus, een religieuze, in de klassieke en ook in de Rooms-Katholieke betekenis, dus bedoel ik van de term, is iemand die doet aan onthechting, heet dat. Hè? Toch of niet? Onthechting. Die probeert zich uit het maatschappelijke leven terug te dringen. Niet alleen via het celibaat, maar via een heleboel andere dingen. Sluit zich op achter de muren van het een of andere klooster. Bij voorkeur in Nepal of zo, in de Himalaya. Tibet, ja, dat was het. Hè? Nog iets verder weg, geloof ik. Nou ja, of gewoon in een klooster een beetje veel bouwt. En dan, want ja, die wereld met al dat kwaad enzovoorts. Nee, er is een orthodox-protestantse variant op ook, hoor. De mensen die ook in zo'n klein wereldje leven, die overal bang voor zijn, omdat alles de wereld is. Ze hebben wel gelijk, maar het was niet de bedoeling dat je daaraan zou onttrekken in het algemeen. Zei de Heer ook. Dat kan niet. Je kunt die wereld waarin je nou eenmaal leeft, die kun je niet zomaar achter je laten. Maar waar het om gaat, is dat je richt op iets positievers, hè. Het is maar niet dat je niet besmet wordt door het kwaad. De bedoeling was dat je zou zoeken eerst de dingen van het Koninkrijk Gods, om zo te zeggen, en bekrachtigd zou worden, ingeënt zou worden tegen al die dingen die je zouden eventueel kunnen besmetten, zodat je er daarna geen omkijken meer naar hebt. En het Nieuwe Testament zegt dat ook inderdaad, dat over de spijzen, ik ga nog even over de letterlijke betekenis, over de spijzen, daar staat er is geen ding onrein in zichzelf. Ook de Bijbel zegt, kan wel wezen dat er iets bij zit wat dan niet goed is, maar dat komt er vanzelf wel weer uit, heet dat. In de heimelijkheid, wat toch een mooi woord is voor een toilet. Nee, maar, ja. Nou ja, zo staat het in de Bijbel. En Paulus zegt, ik ben verzekerd dat niets onrein is in zichzelf, wordt pas al onrein als je het onrein acht. Maar je acht het pas onrein als je een geweten des afgods hebt tot nog toe. Is het allemaal in de Bijbel? Maar het is tamelijk zot. En zo wordt het hier voorgesteld. Hun ziel gruwelde van alle spijzen. Spijzen staat dikwijls voor heel het leven. Via het Hebreeuws wordt het ook wel eens uitgelegd. Hè? Spijzen is eigenlijk een eten, is eigenlijk het hele leven tot je nemen. Alles wat om je heen is in je oog. In je opnemen en er deel aan krijgen. Want heel ons leven is in die zin eten. Zie? En dat we dus beschermd moeten worden tegen voedsel dat niet deugt, dat is waar. Maar het zou ook veel, dat zou dan toch veel breder moeten gelden dan alleen maar het menu van de lunch, zal ik maar zeggen. Doe maar. Hun ziel gruwelde van alle spijzen en zij waren tot aan de poorten des doods gekomen. Ja, dat laat zich raden. Als je de gemeenschap, het contact met de wereld afsnijdt, dat heet verbroken gemeenschap. Dat is al die banden doorsnijden, dan ben je dood. Want leven is gemeenschap, per definitie. Als je niet leeft in een sociale gemeenschap, en je niet deel uitmaakt van een groep, een familie, weet je veel, is er geen andere om je heen zijn. Als je de only girl in the world bent, of hoe het heten mag, zoals het lied zegt, ja, dan ben je dus gewoon dood. Dat zeg je zo niet, dan zeg je, dan heb je geen leven. En dat is ook zo, want leven naar Bijbelse maatstaven is altijd gemeenschap. Het zijn begrippen die door elkaar gebruikt kunnen worden. En het tegenovergestelde heb je dat ook. Geen gemeenschap, dat heet dood. Merkwaardigerwijs is dat nog veel makkelijker te illustreren. Maar dat is de betekenis van het woord. Dus inderdaad, wanneer men zich daaruit terugtrekt uit de wereld als zodanig, wel, dan komt men vanzelf aan de poorten des doods. Dan blijft er niks anders over. Zijn trouwens, vroeger verstopte men mensen in een klooster, hè? Om wat voor reden dan ook, ik zal dat besparen. Maar als men van mensen af moest, dan werden ze in het klooster gedumpt. Achter de muur en dan waren ze voor de buitenwereld gewoon dood. Verdwenen, telden niet meer mee. Vooral niet voor het erfrecht. Komt dus ook geen koninkrijk eventueel erven of zo. In het klooster ermee. En dan zijn we helemaal prinsen en prinsessen in het klooster gedumpt. Soms door hun ouders en soms door broers en zussen. Om ze uit te schakelen voor dat erfrecht. Want daar krijg je maar gedoe van. In het klooster. Maar dan zijn ze in de praktijk vernietigd, geannihileerd, gedood eigenlijk.
En nu is het net andersom. Dan gaan ze naar het klooster toe met de term op zoek naar God.
Ja, dan gaan ze naar leven zoeken. Ja, dat vind je daar niet. Vind je daar echt niet. Nee. Daar vind je degene die het geweld des doods had. Maar. En dan komt het refrein weer. Nog roepende tot de Heere. Want kijk, Israël, ik weet niet of ik het helemaal uit kan leggen in een paar woorden. Maar Israël in het algemeen en zeker het Joodse volk heeft de sterke neiging om zich van de wereld af te zonderen. Zo van, daar horen we niet bij. Het Jodendom is natuurlijk het laatste wat van Israël officieel overbleef en heeft ook de kenmerken hiervan bewaard. Meer dan welk volk of welke godsdienst ook heeft het Joodse volk spijsvoorschriften. Dat is een van de meest kenmerkende dingen. Over wat men wel en niet mag eten, toch? En het hangt samen met dat men zich afzondert van de heidenen, omdat men nou eenmaal het uitverkoren volk is. Ik wil dit niet meteen zeggen, omdat men nou eenmaal beter is dan al die heidenen. Maar ik wil ook niks lelijks zeggen. Tegen dat het mij wordt, kan je dat sowieso al niet meer doen. Nee, maar dat was ook niet de bedoeling. Maar die hebben dat. En wij zijn dat clubje. En wij zijn beter dan de rest. En onze tijd komt nog. Want wij zijn het uitverkoren volk. En wij kunnen het geregeld krijgen. En wij hebben capaciteit, de mogelijkheden. En die wereld eromheen. Ja, daar moet men zich van afzonderen. Het heeft een Bijbelse grond. Nou ja, tot op zekere hoogte. We hebben er eerder over gesproken, naar aanleiding van uitspraken in de psalmen. Waar de Israël verweten wordt dat het zich vermengt met de heidenen. Dus men zou er toch afstand van nemen en niet mee eten met de heidenen aan één tafel. Dat is nog de netste variant eigenlijk, maar algemeen bekend. Maar wat het dat volk brengt, is ook in de praktijk dit, de dood. Ik weet niet wie het verboden heeft, maar je mag het eigenlijk niet zeggen. Ik weet niet of het heidenen zijn of joden die het verboden hebben, maar ik zeg het toch. Die idee is namelijk, als de joden nou maar niet hun best gedaan hadden om hun eigen identiteit te bewaren als jood, vooral door hun eigen joodse religie, ze maar niet hun best gedaan hadden om als volk herkenbaar te zijn en zich af te zonderen van de wereld, zouden ze ook nooit zo vervolgd zijn geworden. Je mag het niet zeggen omdat je de conclusie eruit kunt trekken dat het dus een eigen schuld is. Hetgeen niet een goede conclusie is, maar mensen trekken die toch, dus daarom kun je het beter maar niet vertellen. Maar ja, 2000 jaar is lang genoeg om de identiteit van een volk verloren te doen gaan. Maar ze hebben er alles aan gedaan om die in stand te houden. Dat was al zo in de Babylonische ballingschap, want daar komt het hele idee vandaan. En men heeft het volgehouden en het heeft hen toch wat ellende gebracht. Men zonderde zich af van de wereld. Dat wil zeggen, men gruwelde van alle spijzen, om zo te zeggen. En wat bracht het hen? Ja, ja, wat hier staat. Aan de poorten des doods. En zo ziet de toekomst van de Joodse staat, ik blijf het zo noemen, zo ziet die toekomst er ook uit. Per se een Joodse staat zal uitlopen op de ondergang daarvan, definitief. Juist daarom. En hij brengt hen dus aan de poorten des doods. En dan ben je dus in de dagen van de grote verdrukking. En dan komt het refrein. Namelijk, doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, verloste hij hen uit hun angsten. En hij zond zijn woord uit en heelde hen en rukte hen uit hun kuilen. Kuilen is een ander woord voor graf, dan wel dood, dan wel Hades, dodenrijk. U weet wel, de ruisende kuilen, het modderig slijk en zo. Maar de Heer verlost hen, zoals er staat in bijvoorbeeld Ezechiël 37. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Wat niet noodzakelijk meteen letterlijke graven zijn. Het gaat om de herleving van het volk alsnog. Na de 70ste week van Daniël uiteraard. De Heer zou hen helen, genezen. Dat is een van de woorden die gebruikt wordt in verband, zeker in de eerste plaats in verband met Israël en daarmee de wederkomst van Christus. De Heer, hun heelmeester, profetieën spreken er ook over, dat de Heer hen genezen zal. Het is een term trouwens in het algemeen ook voor de aanduiding van het nieuwe verbond. Bij ons het meest bekend uit Jesaja 53. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heelde hen en rukte hen uit hun kuilen. Het is verleden tijd, zoals hier staat, grammaticaal, maar het is uiteraard toekomst. Hè? Dat moet nog gebeuren. In de wederkomst van Christus. En als het gebeurd is, dan leidt het tot vers 21. Namelijk, laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Want het is Gods volk, het uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgenen die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Priesterlijke roeping. En dat gaan ze doen. En dat zij lofofferen offeren en met gejuich zijn werken vertellen. Alsnog. Dat zal gebeuren. Waarna wij het vierde en daarmee laatste couplet krijgen. Daarna nog een lang coda, maar vooruit. Vanaf vers 23. Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Want u wordt geacht te begrijpen dat ze niet met die schepen voeren en handel dreven op grote wateren op de Dode Zee. He? Hoef ik weinig aan uit te leggen. Maar ook niet op het meer van Galilea. Dus als het over Israël gaat, hou je alleen de Middellandse Zee over. En daarmee de Wereldzeeën. Uiteraard. Sommigen schrikken al als je zegt van dat ze de hele Middellandse Zee bevoeren. Ik weet niet hoe dat komt, waarom wij daar zo van schrikken. Want er staat in alle geschiedenisboeken dat men vanuit de Levant, dat wil zeggen de oostkust van de Middellandse Zee, we hebben het dan gewoonlijk over wat wij Feniciërs noemen, dat ze in ieder geval van daaruit de hele Middellandse Zee bevoeren. Ja, zeg maar dan, maar dat was dicht onder de kust hoor. Want zo ver uit de kust konden ze niet, want ze moesten varen op zicht. Hè. Ze moesten de kust in zicht houden en zo hebben ze daar hun koloniën gesticht. Want rondom de hele Middellandse Zee vind je of Fenicische koloniën of Griekse. Die Griekse zijn dan van veel latere datum overigens, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat ging heus wel anders. En bovendien, dat bleef niet beperkt tot de Middellandse Zee. Dat weet u langzamerhand. Hè? Ze hebben de hele wereld overgevaren. Mag niet al te moeilijk zijn. Leuk is dat. Hè? Af en toe zie ik een stukje televisie, er kwam weer iets voorbij over. Ja, er zit er zo'n student, die koze figuur, die zit dan op zijn hurken op Paaseiland. Met een paar van die beelden achter zich. Misschien omdat het Paas is geweest, weet ik niet. Maar ik heb het niet helemaal begrepen, op Paaseiland. En dat, ja, dat was een oude cultuur die daar geweest was. En die was toch ten onder gegaan. Ze hadden elkaar kennelijk bevochten. En daarmee waren die beelden ook nog hier en daar omgevallen. Omgevallen en... En dan zit ik te wachten, komt er nog wat? Nee, er kwam niks, want ik had willen weten waarom ze die beelden daar neergezet hebben. Wat ze voorstellen, bovendien zijn ze allemaal identiek. Maar waarom doe je dat? Wat betekent het? En wie waren die lui? En hoe kwamen ze daar? Al voor Columbus.
Uit het eigen
kroken. Ja, uit het paas eigen kroken. Ja, dat zal. Nou ja. Maar daar hoor je dus geen woord, zegt niemand, schijnt ook niemand te vragen. Maar hoe kwamen die lui daar dan eigenlijk? Beschaving ten onder gegaan, ja, ze hebben er eerst een gesticht dan. Lang daarvoor. Nou, ze vertellen wel, toen hebben ze het land bebouwd, maar het is uitgeput, de grond is uitgeput, er groeit niks meer. Dus hadden ze ook niks meer te eten, zijn ze langzamerhand omgekomen, weet ik veel wat. Ja, een mooi verhaal, maar hoe kwamen ze daar? En het antwoord is, die met schepen ter zee afvaren, handeldoende op grote wateren. De hele wereld over. die zien de werken des Heren en zij wonderwerken in de diepte. De lui die dit doen, die krijgen toch enigszins een indruk van hoe groot die weer... En ik bedoel met groot niet hoe groot die is in meters of kilometers, maar ik bedoel groots. Hè? Hoe groot die werken des Heren zijn en zijn wonderwerken in de diepte, dat is, betekent gewoon in de zee. Hè? Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan, want je kan je dan zorgen maken over een storm op het meer van Galilea. Maar ja, dat is heus niks vergeleken bij een storm ergens op de oceaan. Hè? Ja. Die haar golven omhoog verheft. Zij reizen op naar de hemel, zij dalen neder tot in de afgronden. Hun ziel versmelt van angst, want het gaat flink tekeer op zee als het tegen zit. Zij dansen en waggelen als een dronken man en al hun wijsheid wordt verslonden. Dat wil zeggen, met al je wijsheid begin je dan niks. Je bent overgeleverd aan de, hoe heet het ook alweer? Aan de elementen, ja. Je bent overgeleverd aan wat het maar was. Je bent daar onmachtig. Dan kun je met al je wijsheid en al je theorieën die je ontwikkelt, daar kun je allemaal niks mee. Zie? En hoe groot zo'n schip ook is, ja, dat maakt weinig meer uit, hoor. Het zijn allemaal notendopjes. Ja. En dat is dus de levenszee die beschreven wordt. Want dat is het eigenlijk natuurlijk. Het is letterlijk degene die over zee op zoek gegaan zijn. Maar het is natuurlijk niet wat anders dan dat men aan het zwerven gaat door een woestijn in vers 4. De omstandigheden zijn anders, maar fundamenteel is hetzelfde. Het is de zoektocht van de mens die het woord van God afwijst en daarna zelf tot navigatie moet komen. En dus moet bepalen eerst, waar ben ik hier? Want anders valt er niks te navigeren. En waar moet ik naartoe? Daar moet je dan ook nog enig idee van hebben. En dan maar zien hoe je er komt. En zo is het met het leven. Dat is gewoon niet te doen. Het enige houvast dat een mens kan hebben in het leven als zodanig is het eeuwige, het onvergankelijke, het eeuwigblijvende woord van God. De wereld wordt beschouwd als een volkerenzee die tekeer gaat. Waarom weet ook niemand, maar het gebeurt en je kan er niks aan doen. Het gebeurt, het hangt van het weer af. Dat is met de mensheid is dat ook zo. En wat je nodig hebt is één rots in de branding. Iets dat vaststaat, waar je van op aan kunt, waar je op kunt bouwen enzovoorts. En die functie vervult de Heer uiteraard in al deze refreinen. Namelijk vers 28, doch roepende tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden, zo voerde hij hen uit hun angsten. Hij doet de storm stilstaan, zodat hun golven zwijgen, later gedemonstreerd, typologische wijze, op het meer van Galilea, zal ik maar zeggen, in de Nieuw Testamentische tijd. Althans, beschreven door de evangelisten, zo bedoel ik dat. Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn en dat hij hen tot de haven hun begeerte geleid heeft. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. En hem verhoog in de gemeente des volks en in het gestoelte der oudsten hem roemen. Want dat is voor Israël in ieder geval de positie, het gestoelte der oudsten. Daarvoor blijft het volk van eerstgeborenen onder de volkeren enzovoorts. Maar het heeft heel wat te ondergaan in de loop van de geschiedenis, maar de oorzaak daarvoor is inderdaad dat men het woord van God afwijst. En wat Israël betreft, vertrekt uit het land dat de Heer hen gegeven heeft. Dan kom je logischerwijs op zee terecht en onder de volkeren. En wat daar allemaal gebeurt. Het had anders kunnen zijn als men trouw geweest was aan het woord des Heeren. Los van of dat überhaupt mogelijk zou geweest zijn, want dat doet er nou even niet toe. Maar het principe blijft, ook in oud-testamentische tijd, dat God zegent degene die hem liefhebben. Dat wil zeggen, God rekent rechtvaardig degene die hem geloven, die luisteren naar zijn woord. En eenmaal zal Israël alsnog dat doen. Vanaf vers 33 krijgen wij een kolda, waar wij lezen, hij stelt de rivieren tot een woestijn en watertochten tot een dorstig land. Een watertocht, dat is gewoon een waterloop en een tocht heet zoiets. Ja, ik weet niet of iedereen dat woord kent, maar een tocht, een wieke van de Veenkolonialen, een watertocht. Hij stelt de rivieren tot een woestijn en watertochten tot een dorstig land, het verdroogt dus. Het vruchtbaar land tot zout, dan wel zoute grond, om de boosheid dergenen die daarin wonen. Dat wil zeggen, het land verarmt, er komt geen regen meer en waar vroeger water was, is nu alles droog. Is het idee, en het is in ieder geval van toepassing weer op Israël en op het land. Ook in het bijzonder het land overvloeiende van melk en honing uit het verleden, dat bestaat al lang niet meer. Het is één grote woestijn eigenlijk, die dan weliswaar in cultuur gebracht wordt door kunstmatige bevloeiing. Maar zelfs dat is moeilijk omdat men niet beschikt over fatsoenlijke hoeveelheden water. Een van de grote problemen van de staat Israël. Maar voor Edom geldt ook zoiets. Hè. Als Israël toestemming vraagt om door Edom te reizen naar het beloofde land, beloven ze dat ze op de weg zullen blijven, op de koninklijke weg, de King's Highway, de karavaanweg, die tot vandaag dwars door het land loopt, nog steeds. En we zullen niet afwijken ter linker of ter rechterzijde, niet door uw wijngaarden en door uw korenvelden. Nou ja, er zijn heus geen wijngaarden, er zijn geen korenvelden, het is gewoon ordinaire woestijn, zand, dat is het eigenlijk, ja. Hoe dat komt? Ja, omdat de Heer zijn zegen niet opgeeft meer, dat is het van oudsher. En hier wordt het beschreven, men zal het bovendien ook niet uitsluitend letterlijk nemen. Het is in het algemeen de gedachte dat de Heer zich terugtrekt en officieel is dat zelfs van toepassing op de hele wereld van vandaag. Sinds de kruisiging. Sinds hij kwam in de wereld en de wereld hem niet gekend heeft, enzovoorts. Maar het is wat God doet bij gelegenheid. Afgezien daarvan, of God het doet of niet. Als God er zich niet mee bezighoudt, heb je net zo goed klimaatverandering. Want daar hebben we het over, hè. Dat heb je toch door. Hè. Klimaatverandering hebben we het hier over. Mensen. We komen altijd moeilijk door dat woord heen, want er komt zoveel mee op. Maar toch. Maar daarna staat er in vers 35 het tegenovergestelde. Hij stelt de woestijn tot een waterpoel en het dorre land stelt hij tot watertochten. Alsnog zou weer vruchtbaar worden. Het is bijna ongelooflijk, maar ik weet ook niet hoe ik dat verklaren moet. Maar het staat wel in de Bijbel dat in de dagen van de duizend jaren, zal ik maar zeggen, dat daar op een of andere wijze zelfs de Dode Zee, ja, niet meer dood is. Dat alle zout en alle mineralen kennelijk eruit verdwenen zijn. Dat er zoetwater doorheen stroomt en dat de vissers vissen in de Dode Zee. Daar zit geen vis, dat kan helemaal niet. Maar dan dus wel. En ze zullen netten te drogen leggen bij En Gedi, aan de oever van de Dode Zee, dat staat allemaal in de Bijbel. Want er zal een rivier ontspringen vanuit Jeruzalem. En staat er allemaal, hè? Ja, hoe je dat moet voorstellen, weet ik ook niet, want hoe dat water nou na de Dode Zee stroomt, kan ik me voorstellen. Maar daarna weer omhoog, dat begrijp ik ook niet. Van een niveau van meer dan 400 meter beneden de zeespiegel. Maar vult zich allemaal op. Dan heb je een flinke binnenzee, hoor. Maar goed. Maar het zou gebeuren. Letterlijk. Maar dat is natuurlijk zo, omdat het ook overdrachtelijk waar is. De Heer zal zijn zegeningen geven. En er zijn inderdaad nogal wat schriftplaatsen die spreken ook over een bepaald verhoogde vruchtbaarheid van de aarde in het algemeen. Ja, en van de mens. Maar van de aarde, aardbodem. Maar het gaat op en neer dus. Hè? In vers 34 is sprake, 33 en 34 is feitelijk sprake van één oordeel. Vanaf vers 35 tot en met vers 38 is het weer zegeningen. Hij stelt de woestijn tot waterpoel. Hij stelt de woestijn tot waterpoel en het dorre land tot watertochten. Hij doet de hongerigen al daar wonen. Omdat het eten is weer. En zij stichten een stad ter woning. Dat vind ik wel aardig dat dat erbij staat. Een stad ter woning. Omdat we die term kennen uit vers 7. En uit vers 4. Verder nergens in de Bijbel. Dat is voor degenen die beweren dat dit laatste stuk van de psalm feitelijk een heel ander lied is. Dat helemaal niet bij de psalm hoort. Maar door die woordkeus wordt het er ineens toch al vastgeplakt. Op een of andere manier. Een stad ter woning. Een plaats om veilig te wonen. En vers 37. En zij bezaaien akkers en planten wijngaarden. Die inkomende vrucht voortbrengen. Oogst dus. En hij zegent hen zodat zij zeer vermenigvuldigen. Niet alleen dat het land vruchtbaar wordt, maar zij ook de mens ook. En in de 1000 jaren zal dat zeker zo zijn. Hoewel ik niet de indruk heb dat daarover gesproken wordt hier. Maar waarover gesproken wordt is het algemene verschijnsel van veranderende situaties onder de volkeren. Onder de verschillende volkeren, misschien ook in heel de wereld. Maar het is het leven ook van de individuele mensen. Het is dat van, hoe is dat lied ook alweer, op bergen en in dalen. Ja. En de God van de bergen is ook de God van de dalen. Verwijzend naar de veranderende, laten we zeggen, klimaatverandering in ons persoonlijke leven. En misschien was het ook wel verandering van het milieu in ons persoonlijke leven. In de klassieke betekenis van de termen dan. Dat zijn de golven van de levenszee, om zo te zeggen. De Bijbel heeft er meer over te melden. Eigenlijk, het boek Prediker meldt dat ook. Bij herhaling. Steeds weer. Het kan goed gaan. Men kan wat opbouwen. Men vindt er zijn vreugde in om dat te doen. En als het klaar is, dondert het hele zaakje weer in elkaar. Sorry, excusez le mot. Maar dan, zo gaat dat. Soms denk ik dat de mens gewoon altijd bezig is met blokken te spelen. En dan komt de kat voorbij. En die gooit het hele zaakje om. Het opbouwen van kaartenhuizen, dan wel luchtkastelen. Dan wel het opstapelen van borrelglaasjes tot een toren, weet je wel. Nou ja. Maar daarna storten we in, de boel wordt weer opgeruimd en begint weer overnieuw. Het is de geschiedenis van de zogeheten menselijke beschaving ook, trouwens. En van het Paaseiland in het bijzonder, maar daar hadden we het dus al over. Men bouwt wat op en daarna vallen die beelden stuk voor stuk weer om. Zo gaat dat. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat is nou eenmaal de aard van deze wereld als zodanig. Ja. En de prediker zegt daarbij, en als het dus voor de wind gaat en als het goed gaat, dan dank de Heer voor en profiteer ervan. Leef eruit, wees er dankbaar voor. Want daarna zit je weer een poos zonder. Dat gebeurt hier namelijk ook. We waren bij de vermenigvuldiging van de mens dan wel het vee. Want zo gaat dat. Een mens maakt in hoge mate deel uit van de natuur. En waar de levensomstandigheden gunstig zijn, ontwikkelt de mens zich ook. En waar de levensomstandigheden minder gunstig zijn en het dus ook minder goed voedsel is, daar gaat het met de mens ook weer slechter. Zo gaat het. Op en neer. Hè? Ik heb een tijd gehad dat ik dacht ineens van, ik heb al in geen maanden een mus gezien. Vroeger barsten van de mussen altijd. Hè? En tegenwoordig zijn ze er weer. En af en toe lees ik dan iets in de krant of zo over de stand van de mussen achteruit gaat. En dat komt dan weer omdat we geen fatsoenlijke dakpannen meer hebben. Maar andere dakbedekken, serieus, ja. Ja, nou, daaronder kunnen ze niet onder nestelen, dus ja, vooruit. En ineens zijn ze er weer. En Joost mag weten hoe dat komt. Ja. Het niet. Gaat op en neer. Maar daarna, oh ja, de positieve kant eindigt in vers 38 met en de mens vermenigvuldigt en hun vee vermindert. Hun vee vermindert hij niet. Dat wil zeggen, vermenigvuldigt ook. Daarna verminderen zij. Toch weer. Daarna gaat het weer achteruit. Komt men weer in een recessie, dan wel depressie. Recessie voor het milieu en depressie voor het weer en voor het klimaat. Hè. Ja. Daarna verminderen zij en komen ten onder door verdrukking, kwaad en droefenis. Hij stort verachting uit over de prinsen en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is. Kortom, dat wat hoog was en aanzien had, raakt dat weer helemaal kwijt. Gaat allemaal weer ten onder vervolgens. Zo gaat het. En dan vers 41. Maar hij brengt de nooddruftige uit de verdrukking in een hoog vertrekking. Een hoog vertrek. Het gaat dan weliswaar op en neer, maar dat is het leven als zodanig. En voor een deel heeft dat, of had dat, in oud-testamentische tijd zeker van doen met de omstandigheden. Dat wil zeggen dat God bij gelegenheid daarin ingreep, om zo te zeggen. Hoewel we er niet veel verwijzingen naar hebben, naar dat idee. Maar waar dat zo is, daar staat er, hij brengt de nooddruftige uit de verdrukking in een hoog vertrek en maakt de huisgezinnen als kudden. Dat wil zeggen, daar is weer sprake van voorspoed, van vermenigvuldiging, zo kun je dat noemen. De oprechten zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid stopt haar mond. Daar zal het uiteindelijk ook op uitdraaien. En dat ik tamelijk snel doorlees, is omdat ik dan toch eerst naar vers 43 moet, het laatste vers, waar de vraag gesteld wordt, wie is wijs? Die nemen deze dingen waar. Je kunt ook zeggen, je doet er goed aan, je bent wijs. Je doet er goed aan als je deze dingen waarneemt. Als je het vaststelt. Ik weet wel dat het als pessimistisch beschouwd wordt. En als cynisch. U weet wel, ik roep dan altijd, na zonneschijn komt regen. Je wordt geacht te zeggen bij gelegenheid, na regen komt zonneschijn. Maar ik draai hem met hetzelfde gemak om, omdat dat net zo goed waar is. En de Bijbel zegt dat ook. Dat moet ik wel even zoeken. Want ik wijs altijd even op een prachtige uitspraak in Prediker, die ook een beetje moeilijk geformuleerd is. Even zoeken. Oh ja, daar staat in hoofdstuk 7 van Prediker. Prediker 7, vers 13. Aanmerk het werk Gods. Want dat is in het algemeen gewoon de schepping als zodanig. Het werk zijn er handen. Aanmerk het werk Gods. Want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? Met andere woorden, in deze wereld is van nature, als dat het goede woord is, heel veel krom. Mijn leraar wiskunde heeft mij uitgelegd dat er überhaupt in de wereld niks recht is. En dat recht alleen in theorie bestaat, namelijk in de wiskunde. Maar in de realiteit van het dagelijks leven bestaat er hooguit de benadering daarvan. En het ideaal, maar het bestaat niet, recht. En zo is het maar net. En het wordt in Prediker ook inderdaad beschreven, uitdrukkelijk. Ook de gang van zaken in de wereld en in het leven van de mens. Er is altijd een periode van opbouw en daarna weer een periode van ondergang, om zo te zeggen. En we denken, het zou zo niet moeten. Het zou zo moeten blijven zoals het is. Maar dat is nou helemaal niet zo. En dat is net wat we in Psalm 107 lazen. En dus aanmerkt het werk Gods, want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? Niemand, is de bedoeling, hè? Het is een retorische vraag. Je kunt er toch niks aan doen. Hoe het is in de wereld, staat hier. En als iemand recht van spreken had, was het deze man, hè? Was het Salomo. Ja. En hij geeft ons advies. Geniet het goede ten dage des voorspoeds. Maar ten dage des tegenspoeds. Dat wil zeggen, vanzelfsprekend komen die dagen. Dat staat helemaal niet ter discussie. En het komt daarna. Ten dage des tegenspoeds. Zie toe. En dan komt er een lastige zin. Want God maakt ook de een tegenover de ander. Dat wil zeggen, God maakt voorspoed tegenover tegenspoed. Het ene tegenover het andere. En dan ter oorzake dat de mens. En ter oorzake dat, dat zou ik maar lezen als op dat. Dat is in ieder geval kort. En het is ook wat het betekent natuurlijk. Opdat de mens niet zal vinden, of zoeken is eigenlijk het woord, maar bezig zijn met vinden, dat is zoeken, dat weet je toch, hè? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het vinden. Hoe lang ga je er nog over doen? Nou, tot je gevonden hebt, dan ben je klaar met vinden. Met andere woorden, zoeken en vinden, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Opdat de mens niet zou zoeken iets dat na hem, of gewoon hierna, na dit, na het heden. Opdat de mens niet zou zoeken naar iets wat hierna zal zijn. De eenvoudige uitdrukking is slechts dit, betekent slechts dit, dat na voorspoed komt tegenspoed, vandaar dat ik zeg na zonneschijn komt regen. Dat is zo in de wereld. En waarom het zo is, dat is omdat de mens nooit tot de idee zou komen dat het morgen beter zou worden, zoals het lied zegt. Maar misschien wordt het morgen beter. Maar zong de man, maar het komt toch nooit goed. Het was een chagrijn die het zong. Maar zijn naam dan ook vergeten. Ik ben het echt vergeten. No. Wie was dat?
Harry Lucas.
Ik had het kunnen weten. Harry, ik had het kunnen weten. Dank je. En mijn complimenten, Cornelis Vreeswijk. Ja, heel lang geleden. Hoe oud ben je nu? Oh. Oké. Nou goed. Maar de hoop is altijd dat het in de toekomst beter wordt. Maar heel dat verschijnsel dat altijd alles op en neer gaat, heeft tot doel, als voor zover het een doel heeft, heeft tot doel om ons te leren dat het nou eenmaal zo gaat. En dus dat je moet profiteren van de omstandigheden als die gunstig zijn. Maar ja, daar ben ik helemaal terug in hoofdstuk 1 of 2 of waar het maar was. Er is een tijd om dit te doen en er is een tijd om het tegenovergestelde te doen. Of tegenovergestelde te doen, waar staat het? Hoofdstuk, dat is hoofdstuk 3. Er is een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Hoe kom je erop, hè? Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Dan ben je dat. Enzovoorts. Hangt van de omstandigheden af. Dat is de algemene strekking van prediken. Ja, het is als zeilen. Met een zeilschip zal ik maar zeggen. Je moet de winden weten te benutten. En de profijt van proberen te trekken. De omstandigheden gebruiken als die zich voordoen. Enzovoorts. Nou ja, daar gaat het om. En zo zou men leven. Maar niet met het idee dat het in de toekomst allemaal beter wordt. Daartegenover heeft men een jaar of 200 geleden de evolutieleer uitgedacht. Een filosofie, want het is filosofie, die dan zegt het wordt altijd beter. Dat zit in de natuur, dat zit in de aard. Alles ontwikkelt zich, alles groeit, enzovoorts. En in het voorjaar kun je dat nog zeggen. Maar om dat nou in oktober nog te roepen, dat lijkt mij niet een goede maand voor de evolutieleer, lijkt mij. Ook al zo'n jaarindeling van seizoenen is daar duidelijk genoeg in. Het is een uitbeelding van hoe het in het leven gaat. Met dit verschil dat die seizoenen zich redelijk laten voorspellen. Omdat het tamelijk regelmatig in elkaar steekt. Maar en in ons leven niet. Zie? Maar dat zou men eruit leren. En levenskunst bestaat daaruit dat men de omstandigheden weet te gebruiken, weet te benutten. Toch? Ja, het is me vandaag niet gelukt. Want het was mooi weer, zuster, maar ik had huisarrest. Want ik moest de circulaire drukken, die moet morgen klaar zijn. Dus dat is de hele dag naast de printer zitten. En aanvullen en afvoeren en in de gaten houden, ja. Dat heb ik verkeerd gepland. Dat heb ik echt verkeerd gepland. Want normaal gesproken, als het echt mooi weer is, dan wat er ook in huis te doen is, ga naar buiten. Als er dagen genoeg dat het slecht weer is, oké, dan ben ik binnen. En dan zijn er ook nog wel leuke dingen te doen als het moet. Maar zoiets, je moet de omstandigheden weten te gebruiken. En dat is het dan. Dan is men wijs. Volgens de prediker. En nou terug naar Psalm 107. Wie is wijs? Die nemen deze dingen waar. En die wijzen zouden verstandelijk letten op de goede tierenheden des Heren. Dat wil zeggen, ook als het voorspoedig is, als het mee zit, moet dat beschouwd worden als goede tierenheid van de Heer. Hoe actief de Heer dan die voorspoed geeft, dat staat de discussie. Ik doe daar nooit aan mee in zo'n discussie, maar het staat waarschijnlijk ter discussie. Maar uiteindelijk is het zo dat de zondige mens helemaal geen recht van bestaan heeft. En alles wat hij aan goeds in het leven meekrijgt, is dus sowieso te beschouwen als de goede tierenheid des Heren. En die zou men dus ook benutten als men wijs is. De prediker is daar tamelijk sterk in. Die zegt zelfs, en dat gaat helemaal voorbij aan evangelieprediking en geloof of zo, deze redenering, maar die zegt zelfs dat de mens in het algemeen op grond daarvan geoordeeld zal worden. Of hij de voorspoed die de Heer gaf, de zegeningen die er waren, of die mensen gebruikt heeft. Dat is wat Lazarus weet. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds. De vraag of is achteraf of je die wel genoten hebt. Of je wel bewust was in wat voor bevoorrechte je omstandigheden je verkeerde. En of je er wel gebruik van gemaakt hebt. En dat soort uitdrukkingen worden om de zoveel verzen herhaald in prediken. Het komt steeds terug. En het idee is dat men daar dus als mens in het algemeen verantwoording over zou afleggen. Over wat men gedaan heeft met zijn leven. Nou ja, primair over of men gelovig was. Of men dat woord van God serieus heeft genomen en zijn vertrouwen daarop gesteld heeft. Maar ook over wat men met leven als zodanig gedaan heeft. Mag dan een laag niveau zijn verhoudingsgewijs. Maar ik beschouw het dan toch maar als essentieel voor dit leven. Wat doen we hier eigenlijk? Zijn we ons wel bewust wat bevoorrecht we zijn dat wij die van nature überhaupt geen recht hebben op leven? Zeker ook niet in onze tegenwoordige bedeling. Dat we niet hier in dit leven staan. En wat doe je er dan mee? Zie? Maar de algemene gedachte is dat we onze hoop zouden stellen niet op... misschien wordt het morgen beter op een dag die hierna komt. Maar onze hoop en verwachting zouden stellen op de Heer. Want dat is waar die psalm naar verwijst. Naar de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. De ultieme verlossing voor de gelovigen althans. Uit de dagen van benauwdheid en van verdrukking. Zeg maar de grote benauwdheid en de grote verdrukking. Maar in het algemeen geldt. Men is wijs als men deze zicht heeft op deze goede tierenheden des Heren. Elders heet het gewoon dat men verstandelijk zou letten op het woord Gods. Op wat God gesproken heeft. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk toch op hetzelfde neer. Dat men zich onder alle omstandigheden bewust zou zijn van dat wij in leven wissenbarachtig, weliswaar in een zondige wereld, niettemin een wereld die God geschapen heeft en waarin wij een plaats gekregen hebben. En je mag er dankbaar voor wezen, al was het maar omdat via die route de weg open ligt naar een nieuwe schepping. Die route loopt dan wel via Golgotha. Via Goede Vrijdag en Pasen bedoel ik, hè? Via dood en opstanding. Maar als je niet eerst in dit leven terechtkomt, dan is dat volgende er ook niet. En dat is de positieve kant van deze oude wereld, die dan wel voorbij gaat, maar die dan toch gebruikt wordt als de baker. Het woord mat zal ik me niet gebruiken. Als de baker, als de mater dan, dat kan ook. Voor een nieuwe schepping die zou worden voortgebracht, uiteindelijk. Maar wat men zou leren onderweg, is dat men zijn verwachting niet stelt op de gang van zaken in de wereld als zodanig. Want misschien zit het mee, maar het wordt toch weer anders. Je kunt er nou eenmaal niet van op aan. De dingen in deze wereld zijn krom. En daarbovenuit, ver daarbovenuit, wordt ons die hand toegestoken. U weet wel, de rechterhand Gods, die krachtige daden doet, die ons uitreikt boven deze omstandigheden. En die ons een plaats geeft, die ons verheft. En onze plaats geeft in, aan de rechterhand Gods. Daar komt het op neer. En die ons daar plaatst in een huisgezin. Dat is het woord uit vers 41, maar het was ook het woord uit Psalm 68. Hè, die de eenzame plaatst in een huisgezin. En in ons geval zelfs een hemelshuisgezin. En daar moeten we het weer bij laten voor vanavond. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, voor dat woord dat u tot ons spreekt. Een woord dat wij zelf niet zouden kennen en niet zouden kunnen uitvinden. Maar een verhelderend woord met betrekking tot de omstandigheden waarin wij als mensen van nature leven. We danken u dat u ons in uw woord een weg tot verlossing hebt gewezen. En ons roept om onze levens aan u toe te vertrouwen. en om al wat we hebben te aanvaarden uit uw hand en te beschouwen als uitwerking van uw goede tierenheid. En vervolgens om te leven uit de genade die u ons geeft, waardoor u zelfs ons nieuw leven hebt geschonken en ons verwekt hebt uit de dood, hebt mede opgewekt met Christus en ons gemaakt hebt zelfs tot burgers van de hemel zelf. Wij danken u ook dat we op grond van dit woord mogen uitzien naar de toekomst, in de wetenschap dat eens de dingen toch beter zullen worden, omdat u een nieuwe schepping maakt, omdat u uw koninkrijk op aarde zult openbaren en daarna een nieuwe hemel en nieuwe aarde tot stand zal brengen. We danken u dat we uitzicht hebben op de vervulling van uw heilsplan. En dat we niet alleen leren uit de geschiedenis, maar dat we in het bijzonder leren uit uw woord dat ons spreekt over die geweldige toekomst die u ook ons beloofd hebt. We danken u dat we elke dag daaruit mogen leven. En hoewel wij als uw kinderen vreemdelingen en bijwoners zijn in deze wereld, dat we niettemin medeburgers zijn der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op dat fundament en gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. We danken u daarom dat we in dat bewustzijn mogen leven. Aan uw hand, onderweg naar een zekere bestemming, omdat die vast ligt in de beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.